Het thuiswerken is door de coronacrisis snel vertrouwd geworden. Wel worstelen we nogal eens met de balans tussen werk en privé, raken managers soms de grip op hun team kwijt en is lang niet alles goed ingericht voor deze vaak flexibelere manier van werken. En dan hebben we het niet alleen over de nieuwe werkruimte, maar juist ook over de processen, afspraken en the way of working. Rijksorganisaties zijn hierin nog zoekende. Rijksconsultants is een organisatie binnen de Rijksoverheid die managers helpt bij dit soort bedrijfsvoeringsuitdagingen. Bij mij in de studio is Anne-Marie Buijs, die niet alleen Rijksconsultant is, maar ook al jaren werkt aan de invoering van tijd, plaats en apparaat onafhankelijk werken. Iets wat nu opeens in een stroomversnelling is gekomen. Anne-Marie, voor de mensen die jou nog niet kennen, kun je jezelf even voorstellen?
Ja, ik ben Anne-Marie Buijs, Rijksconsultant. Ik ben senior adviseur bedrijfsvoering en organisatieadviseur. Ik adviseer de Rijksoverheid bij vraagstukken waarbij technologie, huisvesting en HRM-aspecten met elkaar samenwerken, hoe ze interacteren. En ik geef organisatieadvies, vooral op het vlak van tijd, plaats en apparaat onafhankelijk werken.
En kun jij iets meer vertellen over TPAW en waarom het nieuwe normaal eigenlijk ook best lastig is?
Ja, ik heb altijd wat moeite met de term het nieuwe normaal. Want dat weten we eigenlijk nog niet wat het nieuwe normaal is. En wat was dan het oude normaal? Dus ik vind het best een moeilijke term die ik zelf niet gebruik. We zijn dus voortdurend volgens mij zoekende naar een nieuwe balans. Maar de ontwikkeling van het elders werken, dus niet alleen op kantoor, maar ook op andere plekken en op andere tijden, is al van een aantal decennia gaande. En die komt eigenlijk voort uit technologische ontwikkeling en het feit dat we altijd en overal informatie om te moeten werken bij ons hebben. Dus, en dat proberen we al enige jaren in goede banen te leiden. We zijn al langere tijd bij de Rijksoverheid bezig om dit vorm te geven, om het te stimuleren, om het mogelijk te maken. En ineens komt corona en moeten alle Rijksambtenaren van de ene op de andere dag eigenlijk allemaal thuiswerken. Ook een heleboel Rijksambtenaren die voorheen nooit thuiswerkten. Dus dat moet je ineens allemaal ineens mogelijk maken.
Wat zijn de voordelen gebleken van het thuiswerken?
Er waren vooraf, eigenlijk voor deze coronaperiode, voor het massale thuiswerken, werden er altijd ook wel voordelen toegeschreven aan dit tijd, plaats en apparaat onafhankelijk werken. Ook aan het nieuwe werken eigenlijk. Hè. Dus een term van zo'n 10, 15 jaar geleden. Dat een vorm waarbij eigenlijk een medewerker meer zeggenschap krijgt over waar en wanneer die werkt en hoe die werkt en wat die doet. Met het idee dat een soort modern werkgeverschap vorm te geven. Waarbij een aanname was, en dat is ook wel gebleken eigenlijk, dat meer zeggenschap, meer verantwoordelijkheid, meer autonomie, dat het ook een groter gevoel geeft van zingeving misschien en welbevinden.
En waar zit die zingeving dan in?
Die zingeving zit erin dat je eigenlijk je capaciteiten inzet. Dus dat je niet meer dat je meer vrijheid krijgt om zelf te bepalen hoe je iets op jouw manier wil doen. En zo te doen, aan dingen te werken waarvan jij denkt dat die moeten gebeuren ook. Dat is natuurlijk niet altijd een overleg met de doelstellingen van een organisatie. Maar het is echt wel zo bewezen inmiddels dat meer autonomie geeft ook meer werkgeluk. Er zijn dan al een aantal voorwaarden aan verbonden.
Noem maar eens een paar.
Dat je erkend wordt. Dat je hoort bij een organisatie ook. En dat je gezien wordt. En dat je duidelijk werkt aan iets wat dat de doelen waaraan je werkt ook in overleg zijn met je organisatie of met je leidinggevende. Dat die doelen helder zijn. Dus je bent niet een zwevend persoon door een organisatie, maar je onderdeel uit van een groter geheel. Een logische samenhang moet zijn.
En wat zijn dan de nadelen?
Wij waren al ook voor corona deden we vanuit de Rijksoverheid heel veel wetenschappelijk onderzoek naar de effecten en de kritische succesfactoren van dat tijd-plaats-apparaat onafhankelijk werken. Dat deden we ook wel met de Erasmus Universiteit en met de TU Delft, doen we nog steeds. En daar waren al lang een aantal probleemgebieden gedefinieerd, zoals bijvoorbeeld sociale cohesie, werk-privé-balans, welbevinden, vitaliteit, stijl van leiding geven, productiviteit, innovativiteit. Dus dat waren allemaal thema's die destijds of die voor corona ook al werden geïdentificeerd en die zich nu heel sterk uitvergroten. Waar we nu van ziet, oké, dat zijn de thema's waar het nu over gaat. Daar moeten we aandacht voor hebben. Daar moeten we wat een antwoord op zien te vinden. Of daar moeten we mee aan de slag. Zo'n voorbeeld is bijvoorbeeld werk-privé-balans. Een voordeel en een nadeel kan dat zijn. Dus een heleboel mensen vinden het heel prettig eigenlijk dat ze nu zelf kunnen bepalen wat hun werkritme is en dat veel beter af kunnen stemmen met hun privéleven. Maar als het doorschiet, ben je zo ook de hele dag aan het werk en bereikbaar. Wanneer is dan nog je vrije tijd? Dus het is niet alleen een kwestie van dat leidinggevende daar van alles voor doen, maar je moet ook als individu heel goed stilstaan bij hoe doe ik dat? Hoe werkt het voor mijzelf? Dus het zelfsturend vermogen en het zelfregulerend vermogen, ja, daar wordt een enorme aanspraak op gemaakt. Misschien wel veel groter dan voor corona.
Hoe doe je dat als je dat dan niet van nature in je hebt zitten?
Ja, hoe doe je dat dan? Dat doet ieder voor zich. Sommige mensen zullen hier geen problemen mee hebben. Dat is voor ieder voor zich. Je moet om te beginnen in staat zijn om te reflecteren en te voelen wat er gebeurt. Daar begint het mee natuurlijk. Je moet op tijd signaleren van hé, dit gaat niet goed. En misschien moet je wel hulp inroepen als je voelt dat het niet helemaal goed gaat. Misschien heb je wel wat hulp van buiten nodig om dit wel te goed te kunnen reguleren, tips en trucs. Maar misschien kun je dat wel prima zelf. Ik denk dat de meeste mensen doen dat zelf. Maar het is dus een kwestie van bewustzijn, bewustwording. En proberen en kijken hoe dat werkt. En dan weer wat anders proberen tot je een bepaalde balans vindt. En dat is tevens gewoon een uitdaging voor deze manier van werken ook. Ook op afstand werken.
Ja, en zeker als je het over erkenning, wat je net noemde. Maar hoe geef je dan erkenning aan mensen als je ze niet meer op de werkvloer ziet?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een van de zaken, een van de moeilijke uitdagingen waarin leidinggevenden mee te maken krijgen in deze tijd. Dat ze nu leiding moeten geven aan mensen die ze gewoon niet meer zien, die ze niet meer op kantoor tegenkomen. En dat vergt toch wel even echt wat andere skills en wat andere inzet ook. Dus dan moet je dus actief als leidinggevende naar op zoek gaan. Hoe gaat het met mijn mensen? Hoe doen ze het? Niet alleen op persoonlijk niveau, dus vanuit een bepaald empathisch vermogen kijken hoe gaat het met mijn mensen? Zijn ze goed bezig? Hoe zitten ze in hun vel? Zijn ze nog een beetje gelukkig? Zijn ze vitaal? Maar ook inhoudelijk ook. Zijn ze wat ze aan het doen zijn? Hoe hangt dat samen met de plannen voor de afdelingen, met de taken waaraan wij werken? En hoe zit het met de verdeling van het werk? Zijn er mensen die overvol zitten? Zijn er mensen die te weinig werk hebben, te weinig uitgedaagd worden? Ja, dat was voorheen ook al best een uitdaging. En je kunt je misschien voorstellen dat het nu
al helemaal een uitdaging is.
Zeker, ja.
En hoe doe je dat dan, hè? Want dan ben je dus leidinggevende. En moet je dan meer contactmomenten afspreken? Of hoe monitor je dat?
Ja, ik denk niet dat er één manier is om dat te doen. Ik denk dat er niet een standaard is en dat ik denk dat je vooral oog moet hebben van een aantal belangrijke aspecten. En dat ieder voor zich daar op zijn of haar manier de beste vorm moet voor vinden. Het gaat dus zowel om contact over met het team en met mensen over de inhoud van het werk. En de monitoring daarvan, hoe dat gaat. Zonder al te veel door te schieten in controles. En het gaat over sociale binding, sociale cohesie, welbevinden. Wie zijn we? Wat voor team zijn we? Wat is voor ons belangrijk? Normen, waarden, hoe krijgen die hun plek in de praktijk, in de dagelijkse praktijk? Daar zul je dus gesprek over moeten kunnen voeren in je team, maar ook op individueel niveau met mensen. Dus het gaat dus om persoonlijk contact en contact over het werk, over de inhoud van het werk.
Hoe zorg je dan dat je team op afstand dan toch nog een team is? Dat je toch de spirit erin houdt?
Je moet erover nadenken. Je moet mensen uit het team ideeën aan laten dragen. Mensen zijn creatief genoeg als je vraagt, als je doorvraagt van hoe gaan we dit vormgeven? Maar het gaat erom dat je er actief aandacht aan besteedt en dat je er mee bezig bent.
En hoe pak je dat dan aan als je als Rijksconsultant wordt ingehuurd om dit op te lossen?
Wat wij vooral doen is doorvragen. Dus doorvragen, waar zitten de knelpunten? Waar liggen de pijnpunten? Waar is vooral behoefte aan bij jullie? En hoe kun je op een veilige manier met elkaar over deze zaken spreken? Hoe kun je elkaar op een veilige manier aanspreken?
Want hoe geef je dan veiligheid als leidinggevende?
Nou, door zelf allereerst het goede voorbeeld te stellen, denk ik. En een soort kwetsbaar te durven zijn. Dus te laten zien als leidinggevende dat het voor jou ook best moeilijk is dit. En dat het niet allemaal van een leien dakkie gaat ook. Dus daar begint het mee. Ik denk dat het vooral een goede voorbeeldrol is. En een bepaalde mate van kwetsbaarheid durven tonen. En het gesprek op gang brengen hierover. En mensen uit te nodigen hier gewoon over te praten. Te zorgen dat dit een agendapunt is. Terugkerend agenda en aandachtspunt.
En moet dan leidinggevende dan ook een soort coach worden, als ik het goed begrijp?
Dat zo zou je dat kunnen noemen. Belangrijk is in ieder geval, kijk, als je als leidinggevende 15 mensen aanstuurt, dan zullen die 15 mensen allemaal wat anders nodig hebben. De ene medewerker is veel zelfstandiger dan de andere medewerker. Het is belangrijk dat je als leidinggevende oog hebt voor wat ieder ongeveer nodig hebt. Dus je hebt een bepaalde inlevings- of empathisch vermogen nodig. Of de aanspraak op die aspect is in ieder geval heel groot nu. En je hoeft natuurlijk niet alles zelf te doen. Hè. Gisteren sprak ik een team en die hadden 3 medewerkers uit de organisatie of uit het team hadden zichzelf naar voren geschoven als een soort coachteam eigenlijk. Dus daar kun je aankloppen als het gewoon even niet lekker gaat. Gewoon even klagen of je zit niet lekker in je vel of het gaat even niet goed. Nou, die stelde zichzelf daarvoor beschikbaar en dat werkte heel goed. Dus niet alles hoeft opgelost te worden door de leidinggevende. Mensen hebben zelf ook veel ideeën, maar voer het gesprek erover, dat is belangrijk. Kortom, wij als Rijksconsultants adresseren deze thema's eigenlijk in het MT of in een organisatie en proberen daar het goede gesprek over te voeren, zodat er werkbare afspraken gemaakt kunnen worden. En dat doen we het liefst natuurlijk in een klimaat waarin feedback gegeven kan worden en waar je kunt reflecteren en feedback geven, zodat je van de praktijk kunt leren.
En hoe kunnen mensen contact opnemen met Rijksconsultants?
Je kunt ons vinden op rijksconsultants.nl of op LinkedIn.
Wat wil je nog als laatste tegen de luisteraar zeggen? Iets waar ze misschien gelijk mee aan de slag kunnen als ze dit horen.
Ik ga er niet van uit dat het zomaar allemaal goed gaat. Sta stil bij dit onderwerp en bevraag met regelmaat in een MT, in een afdelingsoverleg of tijdens een PO hoe het gaat en wat ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.
Dankjewel, fijn dat je hier was.
Graag gedaan, ik vond het heel leuk om hier te zijn.